Karin Bommers heeft de volgende disclosures. Actelion, Ferrer, GSK, Johnson & Johnson. Hartelijk welkom bij deze podcast waarin we de klinische praktijk van pulmonale hypertensie en de cruciale samenwerking tussen arts en verpleegkundigen bij deze complexe aandoening bespreken. Mijn naam is Constance de Koning en vandaag zijn mijn gasten Karin Bommers, longarts, en Mirjam Kap, verpleegkundig specialist. En beide zijn werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. Deze podcast is er een uit een serie. En in de vorige afleveringen kwamen pulmonale hypertensie vanuit het perspectief van de longarts en de cardioloog aan bod. Hartelijk welkom Karin en Mirjam. Laten we bij het begin beginnen. Wat is pulmonale hypertensie precies?
Pulmonale hypertensie is een aandoening waarbij patiënten een verhoogde druk hebben in de longslagader. Dit kan veel oorzaken hebben. En eigenlijk is de meest voorkomende oorzaak dat patiënten een aandoening hebben aan hun linkerhartkamer. Waardoor de linkerhartkamer wat minder goed pompt en waardoor ook de druk aan de rechterkant van het hart wat hoger wordt. En vaker komt dit ook voor bij mensen die een ernstige longaandoening hebben. Bijvoorbeeld ernstig longemfyseem, COPD of ernstige longfibrose. Dus dit zijn eigenlijk de meest voorkomende oorzaken. En dan is er een categorie, een groep, en dat heet pulmonale arteriële hypertensie. En bij deze groep ontstaat de pulmonale hypertensie echt in de longvaten zelf. Dus dan zit de oorzaak in de bloedvaten van de longen. Deze vorm is veel zeldzamer, maar ja, ook heel ernstig. En dat is ook eigenlijk de vorm die wij in het Erasmus MC, onder andere in het Erasmus MC, behandelen. En deze vorm heeft een aantal oorzaken. Er kan genetisch zijn, dus een genetisch defect. We zien het bij mensen met auto-immuunziektes, systeemaandoeningen, reumatische aandoeningen. We zien het soms ook bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen, maar ook bij patiënten met HIV bijvoorbeeld. En bij patiënten met ernstige leveraandoeningen. Dus, en daar hebben we eigenlijk speciale therapie voor. Dus, en die patiënten behandelen we in ons centrum.
En waarom is het zo belangrijk om pulmonale hypertensie in een vroegtijdig stadium te herkennen?
Nou, als je spreekt over pulmonale arteriële hypertensie, is het een hele zeldzame, maar ook hele progressieve ziekte. En wat je eigenlijk wil, is dat mensen snel met een behandeling kunnen beginnen om uiteindelijk het hartfalen te voorkomen of tegen te gaan. Dus, want daarmee wordt je prognose uiteindelijk beter. Daar wordt je prognose door bepaald. Dus het is heel belangrijk om vroegtijdig pulmonale hypertensie, denk ik, te diagnosticeren. Ja.
En wat zijn in de praktijk de grootste uitdagingen bij het stellen van die diagnose pulmonale arteriële hypertensie of pulmonale hypertensie?
Nou, het grootste probleem is denk ik dat de klachten in het begin heel aspecifiek zijn. Dus patiënten zijn meer vermoeid. Ze zijn ook later wat sneller kort van adem. Maar dat begint dan ook bij jongere patiënten, bijvoorbeeld bij sporten. En wat vaak gebeurt is dat patiënten denken aanvankelijk van ja, mijn conditie is niet zo goed. Ik heb al een tijdje weinig gedaan, dus ik zou eerst wat meer aan mijn conditie moeten gaan doen. Nou, en dan als dat dan allemaal niet beter wordt, dan gaan ze naar de huisarts. Maar omdat pulmonale hypertensie zo zeldzaam is, ja, is dat niet een aandoening die bij de huisarts gezien wordt. Ik denk dat de meeste huisartsen in hun praktijk maximaal 1 patiënt hebben met pulmonale arteriële hypertensie en waarschijnlijk helemaal geen. Dus die huisarts denkt eerst aan andere diagnoses. Die denkt misschien is het wel astma of misschien is het iets anders. Dus, en dan duurt het best wel lang voordat patiënten uiteindelijk bij een longarts terechtkomen en heel soms bij een cardioloog. En ook daar is het heel zeldzaam. Dus dat is ook niet het eerst waar de specialist dan aan denkt. Dus daardoor is er eigenlijk best wel een lang delay in de diagnose.
Mirjam, de diagnostische route en de rol van screening bij risicogroepen. Kun je daar iets over vertellen? Hoe ziet dat eruit in de praktijk?
Nou, als een patiënt naar een pH-centrum verwezen wordt, dan is er dus eigenlijk al een verdenking op pulmonale hypertensie. Dus vaak is het gezien op de echo en dan komt patiënt meestal polyklinisch in een pH-centrum. En dan doe je eigenlijk anamnese, lichamelijk onderzoek en screenend bloedonderzoek. En vrij snel daarna ook hartfilmpje, echo, dat soort dingen. En meestal worden patiënten kort opgenomen en krijgen ze een heleboel screeningsonderzoeken achter elkaar. Want je wil natuurlijk zo snel mogelijk weten, is er inderdaad sprake van pulmonale hypertensie? Hoe ernstig is het? Maar ook, wat is de oorzaak van de pulmonale hypertensie? Want dat is heel belangrijk ook voor de behandeling. En hoe eerder je weet wat is de oorzaak, hoe sneller je ook een heel gericht een behandeling kunt starten. Want zoals Karen net al vertelde, het is heel belangrijk om de schifting te maken tussen wat is bijvoorbeeld pulmonale hypertensie als gevolg van een linkerhartprobleem of bijvoorbeeld pulmonale arteriële hypertensie bij bijvoorbeeld een genetische defect. En dat is een totaal andere behandeling. Dus het is belangrijk om snel door te pakken. En daarom worden mensen dus vaak even kortdurend opgenomen om snel alle onderzoeken en natuurlijk ook de katheterisatie achter elkaar te kunnen doen.
Ja, want een diagnose, laat maar zeggen pulmonale arteriële hypertensie, kan je eigenlijk alleen maar stellen uiteindelijk als je een rechte hartkatheterisatie doet. Dat is echt nodig voor het diagnostisch traject. En al die andere onderzoeken zijn natuurlijk, wat Mirjam net zei, om te kijken, kunnen we een oorzaak vinden? Ook belangrijk is bijvoorbeeld dat we longembolieën, daar hebben we het nog niet over gehad, uitsluiten. Want als je chronische longembolieën hebt, dan is daar ook nog een andere route te gaan. Behalve medicijnen kan je dan ook nog kijken of iemand nog geopereerd kan worden of dat er nog een dottenbehandeling mogelijk is. Dus dan zijn er ook nog andere ingrepen. En we hebben dus omdat er zoveel onderliggende aandoeningen zijn, hebben we ook echt een groot team in het Erasmus. Dus behalve longartsen hebben we cardiologen. En onze cardiologen zijn ook gespecialiseerd in aangeboren hartafwijkingen, want dat is ook een van de oorzaken. En we hebben ook heel nauwe banden met de reumatologen en de immunologen, omdat daar natuurlijk ook oorzaken liggen. Hè, en met de hematologen. En voor een aantal aandoeningen zijn daar ook screeningstrajecten. Omdat bijvoorbeeld bij systemische sclerose, dat is een auto-immuunziekte van het bindweefsel, daar 10-15% van die patiënten krijgt uiteindelijk pulmonale arteriële hypertensie. Dus die patiënten in die groep, die worden ook door de reumatoloog vaak al gescreend. Dus die krijgen één keer of twee jaarlijks bijvoorbeeld een echo. En wij in ons centrum worden ook patiënten met HIV regelmatig nagekeken. En ook patiënten met sikkelcelziekte bijvoorbeeld. Zodat we er dan op tijd bij zijn. Hè? Maar dat vereist wel een multidisciplinaire benadering. En daarom hebben we ook elke week een teamoverleg. Waarbij we de patiënten die nieuw op de poli zijn met elkaar bespreken. En met alle onderzoeken. En ook alle patiënten die onder behandeling zijn. Waar die een echo hebben gehad. Of als het niet goed gaat. Dat we dan gaan bespreken. Hoe gaan we dat nu verder aanpakken.
Dus als ik het goed begrijp, zijn dat eigenlijk de handvatten die je hebt om die uitdagingen bij het stellen van de juiste diagnose te overkomen, als het ware.
Ja.
En wat we dan dus doen is met de centra, dus de perifere ziekenhuizen die naar ons patiënten verwijzen, hebben we ook met echt bijna alle verwijzende ziekenhuizen maandelijks een videobespreking. Een teamsmeeting waarbij ze patiënten die ze verdenken van pulmonale hypertensie vast even kunnen melden. En waarvan we dan vast even wat kunnen overleggen. Van wat gaan zij nog in hun centrum aan diagnostiek doen? Wat gaan wij bij ons doen? En natuurlijk als er een spoedpatiënt is, wordt u altijd met spoed tussendoor gezien. Maar dit is wel zo dat we ook gewoon de lijnen kort houden met de verwijzende centra. En dat we ook wat shared care kunnen doen, maar ook toch ook dat de centra daar ook wat van leren. Want het is natuurlijk belangrijk dat ook voor het denken alleen al aan de diagnose, dat je daar gewoon wat vaker over hoort en wat vaker over nadenkt. Ja.
En hoe ziet jullie samenwerking eruit binnen de zorg voor de patiënt met pulmonale arteriële hypertensie?
Nou, de meeste patiënten die komen dus polyklinisch, worden die verwezen en die komen dan bij de longarts op het spreekuur, polyklinisch spreekuur. En op het moment dat die patiënt inderdaad een screeningstraject in moet gaan, dan komen ze aansluitend bij de verpleegkundige. En die gaat uitleggen wat houdt screening in, welke onderzoeken krijgt een patiënt. Die gaat met een patiënt afstemmen wanneer kan die opgenomen worden. Tijdens de screening krijgt de patiënt dan al zijn onderzoeken. En vaak probeerden we als verpleegkundige ook nog wel even langs te lopen. Om even te kijken of het allemaal loopt. En dat die patiënt ook nog even een bekend gezicht ziet. En als de diagnose eenmaal rond is. Dus die patiënt wordt besproken in het multidisciplinair overleg. Dan beslissen we vaak ook al met elkaar wat voor oorzaak heeft deze pulmonale hypertensie en wat voor behandeling gaan we in. En die patiënt komt vaak polyklinisch terug voor de uitslagen van de onderzoeken en die gaat dan ook een behandelplan voorgesteld krijgen. En vaak komen ze dan ook weer aansluitend bij de verpleegkundige. Die gaat uitleg geven over de medicatie. En als een patiënt echt met pompmedicijnen behandeld moet worden, ja, dan moet de patiënt opgenomen worden in het ziekenhuis of die blijft aansluitend aan de screening opgenomen. En dan doen wij dat als verpleegkundige eigenlijk helemaal begeleiden. Want die medicijnen die moeten langzaam opgetitreerd worden. Ja, dat is een langdurig traject wat soms al 2 weken kan duren. Dat die patiënt nog in het ziekenhuis is. En ook daarna een intensieve begeleiding als de patiënt met die medicatie naar huis gaat. Ja.
Ja, veel medicijnen. Niet alle medicijnen, maar een aantal. Zeker die pompmedicijnen hebben natuurlijk best wel bijwerkingen. Ja. En daar is ook wel een beetje wat verpleegkundigen goed doen, is verwachtingsmanagement. Dat je dat van tevoren ook al vast vertelt. En dat je ook kan uitleggen van nou, wat kunnen we daar dan aan doen. En dat vereist best wel een beetje, best enige begeleiding, laat maar zeggen. Ja. Kijk, die patiënten zijn al helemaal ontdaan over de diagnose. Die lezen er natuurlijk zelf over. Met alle nieuwe medicijnen hebben we wel meer behandelingsmogelijkeden. Maar het blijft een hele ernstige aandoening. De psychosociale begeleiding van de verpleegkundige. En ook om de familie te begeleiden. Dat is, dat vereist best wel. Veel tijd en energie.
Ja. Ja, en wij zijn vaak ook laagdrempeliger bereikbaar voor patiënten. Ik zeg altijd, de dokter kun je niet bellen, maar ons wel. Maar zo is het ook een beetje als patiënten bijvoorbeeld klachten hebben van de medicijnen. Of ze zijn inmiddels al onder behandeling, maar ze houden bijvoorbeeld vocht vast. Dan moet er wat bijgesteld worden met de plasmedicatie. Of er zijn andere klachten, dan hebben we een telefonisch spreekuur. Dan kunnen ze bellen en dan kunnen wij overleggen met de dokter en advies geven aan die patiënt. Of als het nodig is, moet die patiënt naar het ziekenhuis komen. Dus zo doen we dat eigenlijk een beetje samen. We vangen eigenlijk de eerste dingen vangen we dan op. En in de controlefase van de behandeling plannen we de controleonderzoeken als het kan om en om. Dus dan komt hij de ene keer bij de dokter en de andere keer bij de verpleegkundig specialist op controle.
Zo houden we allemaal ook een beetje contact met de patiënt. Ja. En de patiënten komen ook tenminste 1 keer per jaar allemaal bij de cardioloog. Dat ze ook een echo van het hart krijgen. En patiënten krijgen natuurlijk andere onderzoeken. Dus we proberen dat ook wel een beetje te plannen. Want we hebben ook wel mensen die echt verder weg uit Nederland komen. En die proberen we dan op dezelfde dag ook te plannen bij de cardioloog en de longarts. Dat ze niet 2 keer hoeft te komen. Dus we proberen wel een beetje daar een beetje een mouw aan te passen.
Ja, heel praktisch eigenlijk.
Ja, en vaak vertellen patiënten ook bij ons, bij de verpleegkundige, ook wel andere dingen dan bij de dokter. Als er dingen thuis niet goed gaan. Als er extra zorg thuis nodig is. Of zorgen over hoe het moet op het werk. Psychosociale problemen. Dat soort dingen. Die komen bij ons vaak wel aan bod. En dat zijn vaak dingen die ze niet altijd bij de dokter meteen vertellen.
Kijk, want we bieden patiënten ook aan om bijvoorbeeld, we hebben ook een revalidatieprogramma samen met het revalidatiecentrum in Gefant in Breda. Dus als patiënten eenmaal goed zijn ingesteld op de medicatie, dan wordt dat ook met hun besproken. En dat is een multidisciplinair programma. Dus dan behalve dat ze in een groep met andere PH-patiënten twee keer per week trainen, krijgen ze daar ook een intake bij de diëtist, bij de psycholoog, en bij het maatschappelijk werk en bij de ergotherapeut. Maar ja, natuurlijk niet alle patiënten hebben daar tijd of plek voor in hun leven. Dus we hebben ook wel patiënten die trainen bij de plaatselijke fysiotherapeut, maar ook patiënten die naar de diëtist gaan en ook patiënten die we verwijzen naar de psycholoog bijvoorbeeld. Want het is, ja, het is een aandoening met heel veel impact. En we hebben natuurlijk patiënten van vanaf 18 jaar. Hè, in Groningen behandelt Sint UMCG natuurlijk alle kinderen. En als patiënten 18 zijn, gaan ze naar het volwassencentrum. En dan het liefst natuurlijk in de regio waar ze wonen. Dus dat vereist ook nog wel enige, laten we zeggen, transitie. Maar zeker bij die hele jonge patiënten, en daar kan Mirjam wel meer over vertellen, die bijvoorbeeld ook nog studeren en die dan een pomp moeten krijgen. En die zitten, hoe moet dat dan met mijn vriendje? Het is best wel heftig. Ja. Allemaal dat soort zaken. Ja.
Ja, dat soort dingen hebben een enorme impact. En vaak zijn wij toch iets benaderbaarder en laagdrempeliger om daarover te vertellen. En ja, wij vragen er ook wel natuurlijk actief naar of er problemen zijn of dat er dingen lopen of dat er verbeteringen nog nodig zijn in de thuissituatie rondom de behandeling ook. Dus,
ja, daarnaast hebben we natuurlijk ook best wel contact met bedrijfsartsen. Ik bel regelmatig met bedrijfsartsen, omdat patiënten eigenlijk het werk en het privéleven vaker op een gegeven moment niet meer kunnen combineren. En deze ziekte is natuurlijk zo onbekend dat de meeste bedrijfsartsen hebben geen clue. En aan de buitenkant zie je niet zoveel. Daar zeggen patiënten dan ook. En dat er dan eigenlijk weinig kennis is. En dat maakt met zeldzame aandoeningen natuurlijk lastig. Om het toch voor hun nog een beetje goed te gaan regelen allemaal. Ja.
Als we nou kijken naar de behandelingen die er zijn voor deze patiënten, wat is er op dit moment voor hen beschikbaar?
Nou, er zijn nu eigenlijk drie lijnen aan behandeling. Op dit moment die echt ook voorgeschreven kunnen worden. Dat is al enige tijd zo. Dus de eerste twee behandelingen, die zijn eigenlijk in tabletvorm. Dus wij geven eigenlijk altijd duotherapie. Dus we starten altijd al met twee medicijnen. En dan kijken we of er een derde medicament noodzakelijk is. Die eerste twee geven ook niet zo heel veel bijwerkingen. Dat is een PDE5-remmer en een endotheline receptantagonist. En als we dan overgaan op de prostacycline pathway, ja, dan zie je toch wel bijwerkingen ontstaan, zowel in de tabletvorm als met alle pomptherapie. En pomptherapie, 24 uur per dag een pomp, dat geeft natuurlijk ook nog allerlei praktische zaken. Ja, en daarnaast is er een nieuw middel, wat al wel is goedgekeurd door de EMA, sotatercept. Maar daar zit vergoedingen dossier helaas nog steeds niet rond. Gaat helaas ook nog best een tijd duren waarschijnlijk. En daar hebben we wel mensen al in studieverband mee behandeld. Want wij doen, ja, we proberen ook zoveel mogelijk mee te doen aan nieuwe medicamentenstudies. Maar daar hebben we ook patiënten in een early access programma van. Inmiddels 21. Daar kan Mirjam wel wat meer over vertellen. Want die begrijpt alle patiënten in het early access programma.
Ja, bij de nieuwe medicijnen die in het early access programma gegeven worden, moeten ze elke 3 weken voor een injectie naar het ziekenhuis komen. Subcutane injectie. En omdat het nog een early access programma is, kan dat niet thuis. Dus daarvoor komen ze naar het ziekenhuis, moeten ze vooraf ook eerst lab prikken voordat ze het medicijn kunnen krijgen. Dus dat heeft een behoorlijke impact op je poli, zeg maar. Daar zijn ze wel goed mee gevuld. En het is best wel, ja, voor de patiënt een opgave natuurlijk om elke 3 weken naar het ziekenhuis te moeten komen. Maar ze hebben het er wel voor over. Omdat het eigenlijk best wel goed gaat met die nieuwe medicijnen.
Ja. Zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van nieuwe medicatie waar jullie misschien wel goede verwachtingen van hebben? Of hoe zien jullie dat?
Ja, we hebben nog een nieuwe studie. Sorry, ik ben degene die over de studies gaat. We hebben pas nog meegedaan aan een nieuwe studie met een medicament dat heet seralutinib. En die studie, die inclusie is nu die is beëindigd. Dus ja, ze zijn de studie aan het uitwerken. Ja, en we hopen daar ergens eind van dit jaar toch wel wat over te horen. Of dat is een medicament in inhalatievorm. Eigenlijk net een beetje als een puffje voor astma of COPD. Ja. Dus niet heel ingewikkeld, 2 keer per dag. En de patiënt die bij ons in de studie had meegedaan, waarvan wij dus niet weten of die het middel had of de placebo, die had in ieder geval niet echt bijwerkingen ervan. Ja, en dat is dus nog afwachten of dat effectief is of niet. En er zijn wel nog nieuwe medicamenten in de pijplijn, zoals dat dan heet. Dus we zijn pas nog weer benaderd voor een studie met nog weer een nieuw medicament. Ja, en we hopen natuurlijk dat we voor de patiënten de geschikte therapie kunnen vinden. Want we zien wel dat sommige patiënten doen het heel goed op de therapie die we nu al hebben. En zijn daar ook jaren stabiel mee. Maar er zijn ook patiënten die echt gewoon die we niet goed krijgen op de bestaande therapie. En ja, die we uiteindelijk moeten screenen voor een longtransplantatie. Dus we hopen natuurlijk dat als er meer medicamenten komen, dat we het ook een beetje patiëntgericht kunnen inzetten. Dat we kunnen kijken wat is voor welke patiënt geschikt, wie heeft waar baat bij. En dan natuurlijk met zo min mogelijk bijwerkingen en zo min mogelijk gedoe. Want die pompen, die werken eigenlijk vooral eerst best wel goed, de mediprostatische klinisch die via de pomp gaan. Maar die hebben natuurlijk enorme impact op het dagelijks leven van de patiënt. Dus de hoop van de meeste patiënten is ook dat als er nieuwe medicijnen komen, en dat kan Mirjam toch wel weer beter vertellen dan ik, dat ze uiteindelijk van de pomp mogen. Want ja, dat is de eerste vraag.
Ja. Ja, dat is eigenlijk bij ieder nieuw medicijn wat uiteindelijk na studie op de markt komt. Daarbij vragen mensen altijd standaard, is dit nou een vervanger voor de pomptherapie? En die is er tot nu toe nog niet. Ook nu met het nieuwe medicijn via de injecties niet. Maar we zien wel hele goede resultaten. En de patiënten die nu in dat Early Access programma zitten, die verbeteren allemaal. Dus ja, we hebben toch goede hoop dat we inderdaad in de toekomst, inderdaad, wat Karin zegt, gerichter kunnen behandelen. En dat niet bij iedereen meer die pomphandeling nodig is, bij wie dat nu wel het geval is. Ja. Ja.
Kijk, tot nu toe, pulmonale arteriële hypertensie is zo'n ernstige aandoening, dat als je dat niet adequaat behandelt of als je niet goed reageert op de therapie, is het gewoon dodelijk. Dus tot nu toe is eigenlijk alles zo opgericht om patiënten te laten overleven. Ja, en dat, ja, die pomptherapie is natuurlijk niet heel patiëntvriendelijk, laten we wel zeggen. Maar tot nu toe zijn we nog niet daar geland dat ze patiënten kunnen laten overleven zonder, ja, deze extreme vormen van therapie. En dat hopen we natuurlijk voor de toekomst wel. Ja.
Ja. Dat kwam er straks al even aan de orde, dat patiënten natuurlijk zelf ook, ja, het heeft impact op hun leven. Het is een hele ernstige aandoening. Wat zijn nou de belangrijkste dingen die patiënten moeten weten over hun ziekte? En hoe bespreken jullie dat met hen? Wat heeft dan vooral de aandacht?
Nou ja, sommige patiënten die hebben zich van tevoren al ingelezen en die googelen dan natuurlijk. En die lezen dan de meest verschrikkelijke dingen aan prognose. En dat blijkt dan uiteindelijk helemaal niet op hen van toepassing. Omdat ze een vrij milde vorm en een mildere oorzaak hebben, zeg maar. Maar over het algemeen leggen wij patiënten wel uit dat het een, ja, progressieve ziekte is. Maar dat er goede behandelingen zijn waardoor we patiënten langdurig stabiel vaak kunnen houden. Het belangrijkste in eerste instantie is om de ziekte onder controle te krijgen. Dus om die drukken naar beneden te krijgen en de hartfunctie te verbeteren. En daarop verbeteren ook hun klachten. En dat is vaak het belangrijkste in het begin. En op het moment dat patiënten inderdaad verbeteren, beter kunnen inspannen, minder benauwd zijn, niet meer vocht vasthouden bijvoorbeeld, beter ook deel kunnen nemen weer aan de maatschappij, aan werk, sociale activiteiten ondernemen. Ja, dan komt eigenlijk een beetje de lange termijn fase waarin je gaat kijken om die patiënt zo lang mogelijk onder controle te houden. Dus het is wel belangrijk om dat verwachtingsmanagement te scheppen. En bij patiënten met een ernstige vorm van pulmonale hypertensie, dan zeggen we ook wel altijd van voor nu is het bijvoorbeeld zo voldoende op 2 of 3 tabletten. Maar het kan zijn dat er in de toekomst dat het achteruit gaat en dat er toch meer voor nodig is. En dat we na moeten gaan denken over bijvoorbeeld pomptherapie. Dus het uitbreiden van de behandeling. Of als dat als we eigenlijk zover al zijn, dan komt de volgende stap nadenken over bijvoorbeeld longtransplantatie. Ja. Dus eigenlijk in iedere fase en bij ieder soort patiënt, zeg maar, bij welke vorm van pulmonale hypertensie, probeer je die verwachtingen zo helder mogelijk te scheppen. En de meeste patiënten die willen wel weten waar ze aan toe zijn, maar er zijn ook patiënten die vinden het prettig om niet te ver vooruit te hoeven kijken. En die willen gewoon niet altijd alles weten. Dus die zijn er ook. En dan moet je op het moment dat het dus slechter gaat en er bijvoorbeeld behandeling uitgebreid moet worden, dan is dat pas het moment waarop ze het willen horen. Ja. Ja.
En dan bespreken we dat natuurlijk. Kijk, het maakt ook uit of je 18 bent, 30, moeder van 3 kinderen of 85. Hè? Ja. We hebben ook patiënten, mijn oudste patiënt is 94. En dus het is ook wel, denk ik, maar dat is met alle aandoeningen, dat je, hè, dat het, laat maar zeggen, dat wat de patiënt wil en hoe die in het leven staat. En dat dat natuurlijk gewoon een rol speelt. En dat je ook bedenkt van hoe belangrijk is, laat maar zeggen, de lengte van het leven en hoe belangrijk is de kwaliteit van leven. Ja. En daar nemen mensen natuurlijk hun eigen beslissingen. En wat we ook wel vaker doen, wat Mirjam vaker doet voor de pomptherapie, voordat mensen aan pomptherapie gaan. We hebben meer soorten pomptherapie. Er zijn ook wel patiënten die al onder behandeling zijn, die bereid zijn om met mensen die patiënten die een pomptherapie moeten gaan krijgen, in gesprek te gaan. Dus dat ze van andere patiënten die al aan de pomp zijn een beetje kunnen horen van wat zijn de voor- en de nadelingen van een intraveneuze behandeling, dus via een Hickman of via een subcutane behandeling. En dat ze ook een beetje de tips en tricks van de patiënten horen van hoe kan je nou praktische zaken het beste aanpakken als je onder de douche wil. Of we hebben bijvoorbeeld een onderzoek naar seksuologie ook gedaan met een seksuologe. Waarop een van de patiënten zei, als ik dan met mijn man ga vrij, dan leg ik gewoon even mijn pompje op het nachtkastje. Ja, dat zijn dingen die wij natuurlijk niet aan de patiënten kunnen vertellen. Maar zo, want de patiënten hebben natuurlijk via de patiëntenvereniging ook contact.
Ja,
hè?
Ja.
En die hebben op Facebook ook besloten pagina's waar alleen patiënten onderling, informatie kunnen uitwisselen. En dat is denk ik ook wel belangrijk.
Ja, met lotgenoten contact vinden veel patiënten heel fijn. Dus, en ook tijdens de revalidatie is altijd wel leuk. Want dat is een groepje van een stuk of 8 patiënten. Maar met allemaal verschillende oorzaken van pulmonale hypertensie. Allemaal verschillende leeftijdscategorieën. Dus inderdaad, er zitten soms mensen van dik in de 70 die daar revalideren met jonge mensen van begin 20. En ook allemaal verschillende behandelingen. Dus, en die kunnen van elkaar heel veel leren. Het klinkt een beetje gek, maar er is altijd heel veel respect. Want die oudere dame bijvoorbeeld van ergens in de 70 met 2 pilletjes, die ziet dan ineens een jonge vrouw van 24 met pompbehandelingen. En die steken daar heel veel van op. Want dat, die denken, zo erg is het bij mij nog niet. Ik heb geen pomp. Dus hoe doet diegene dat?
Maar we hebben bijvoorbeeld een meisje onder behandeling, of een mevrouw moet ik inmiddels zeggen, die uit Groningen is overgekomen toen ze 18 was. Die heeft al sinds haar 4e een pomp. En die heeft een stoeterij. Die rijdt 6 paarden met pomp en al. En dat doet ze al jaren. Ja. Dus het is ook goed voor andere patiënten om te horen dat ook al heb je zo'n pomp, dat er dus wel heel veel mogelijk is.
Dat is wel heel pittig, denk ik.
Je kunt ook als je ervoor kies je eigen medicijnen bereiden voor de pomp. Daar hebben we ook een patiënt van. Die gaat gewoon met de kinderen op vakantie naar New York. Die gaat naar de Dominicaanse Republiek. En die bereidt het dan zelf, want daar is een programma voor. Dus het is ook goed voor mensen om te horen dat als je zo'n pomp hebt, dat het niet het einde van de wereld is.
Er kan nog heel veel.
Ja.
Ja, ja.
En wat betekent goede en multidisciplinaire zorg voor de kwaliteit van leven van deze patiëntenpopulatie?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om, laat maar zeggen, in je behandelteam. Je hebt natuurlijk verschillende aspecten. Want ook als wij de patiënt evalueren, dan kijken we bijvoorbeeld van, nou, wat kan een patiënt in het dagelijks leven? Dat is dan de NIA-klasse. We kijken naar wat is de uitslag van de 6 minuten looptest. Dat is een gestandardiseerde test. En dan niet alleen maar hoe ver loopt de patiënt, maar ook hoe is het met de zuurstofsaturatie, hoe gaat het met de hartslag. We kijken naar hartenzymen, het NT-proBNP. En we kijken ook hoe is de echo, hoe functioneert de rechte hartkamer. En dat alles nemen we eigenlijk mee in de beslissing van, nou, hoe staat het ervoor? En dat is iets wat we op die multidisciplinaire bespreking bespreken. En de cardioloog is daarbij. Dus we kijken ook samen naar de echo van het hart, naar het filmpje. Om te zien van, ja, hoe ziet die rechterkamer eruit? Houdt hij het vol of houdt hij het niet vol? En dat zijn dus wel, ja, de medische evaluatie, die doen we in ieder geval gewoon met z'n allen. En daarbij speelt natuurlijk ook wat meer, omdat het ook uitlegt, ook de sociale evaluatie van de patiënt. En is het verstandig om nog in een revalidatieprogramma te gaan? Wat is er voor thuis nog nodig? Ja, dat bespreken we.
Ja.
En dan maken we voor de medicijnen wel een behandelvoorstel, waarvan wij denken dat het medisch, somatisch gezien het best zou zijn. Maar dat is niet natuurlijk voor de patiënt altijd in de patiëntenoptiek de beste behandeling. Ja.
Nee, we kijken ook zeker naar kwaliteit van leven. Maar dat doe je samen met de patiënt. We zeggen ook altijd, we behandelen geen getallen. Dus als het gewoon echt niet haalbaar is voor een patiënt die bijvoorbeeld de zorg voor naasten nog heeft. Niet haalbaar is om ook nog met een pompbehandeling te gaan starten. Ja, dan moet je kiezen voor second best. Want voor deze patiënt is dat dan bijvoorbeeld niet haalbaar. En zou ook de kwaliteit van leven er niet op vooruit gaan. Ja.
Nou, ten slotte, want ik denk dat we al heel veel aspecten hebben besproken van dit ziektebeeld. Wat drijft jullie in je werk met deze patiëntengroep? Wat is jullie persoonlijke motivatie? En ja, misschien hebben jullie wel een patiënt in gedachten die heel veel indruk heeft gemaakt. Waarvan je denkt, nou, dat is nou typisch iets waar je het voor doet.
Ja, we hebben het daar samen onderweg naar hier even over gehad. Wel grappig. We hebben bijvoorbeeld een patiënt gehad die we ons allebei, denk ik wel, wat ons heel veel heeft gedaan. Ze heeft het uiteindelijk niet overleefd. Dus dat wil ik nu maar gelijk erbij zeggen. Zij kwam over ook uit het UMCG toen ze 18 was. Ze was op dat moment student toen we bij haar kregen. En ze had een ernstige vorm van pulmonale arteriële hypertensie, waarbij ze aangeboren hartafwijkingen had. Daar was ze aan geopereerd. Ze had een ventricle septum defect, maar dat is nooit helemaal goed geopereerd kunnen worden. Dus niet helemaal goed gesloten. En zij ging op het moment dat ze bij ons kwam eigenlijk best wel matig. Haar zuurstofsaturatie was ook heel laag. En toen hebben we uiteindelijk hebben we diverse gesprekken gehad, is zij aan de pomptherapie gegaan. En ik verbaasde me altijd hoe zij met zo'n lage zuurstofsaturatie colleges kon volgen, tentamens ging maken. Ze reisde op en neer naar Leiden. Ik was gewoon heel erg van onder de indruk. En op een gegeven moment heeft ze een absces ontwikkeld nog in de hersenen. En daar kon ze niet onder narcose geopereerd. Dus dat is onder lokale verdoving door de neurochirurg is dat helemaal goed behandeld. Het eindeloze antibiotica, intraveneus, ook via infusie, ook thuis maandenlang. Maar zij bleef maar gewoon altijd aardig, vrolijk, opgewekt. Ik bedoel, dat ook wel haar moment dat het niet goed ging. Maar ze gingen gewoon voor. En ik was, ja, ook door haar levensenergie, ja, daar was ik heel veel onder de indruk. En uiteindelijk ging het gewoon niet goed. En haar linkerharthelft was ook niet goed. Dus via een collega van mij van de longtransplantatiedienst ben ik in contact gekomen met een longarts die transplantaties doet in Hannover, waar ze dus wel een hart en long kon krijgen. En uiteindelijk heeft ze daar uiteindelijk een hart-longtransplantatie gehad. Maar met name gewoon hoe ze met haar ziekte omging, ja, ik vond dat ongelooflijk. was ik echt heel erg van de indruk.
Nou ja, pulmonale hypertensiepatiënten, zeker ook de jonge patiënten, het zijn mensen die zijn heel strijdlustig en nog vol in het leven vaak, hè, omdat het ook vaak wat jongere mensen zijn. En daar hebben we gewoon veel bewondering voor, maar dat is ook heel... Het is heel mooi om een heel lang traject met die mensen te hebben. Dus sommige mensen komen heel slecht binnen en lopen nu al 10, 15 jaar bij ons op de polykliniek. Dus je hebt al een heel leven met die mensen meegemaakt. En ja, ik vind dat langdurig contact en het volgen van mensen, ja, dat vind ik gewoon enorm leuk. En je hebt daar, je kan er een enorme bijdrage in leveren. Dat contact is gewoon heel mooi. Maar op het moment dat mensen dan zo slecht gaan en uiteindelijk komen te overlijden, ja, dat is dat gaat je dan wel aan het hart. Ja, ja.
Ik vind ook wel bijzonder daaraan dat we echt patiënten hebben, wat ik al zei, van 18 tot 94.
Ja.
En dat vind ik zelf ook. Ik vind het verhaal achter de patiënt ook zelf altijd wel heel leuk. Dus ja. En mensen zijn heel open. Dus je krijgt zoveel verschillende patiënten met ook verschillende oorzaken en ziektes natuurlijk, maar gewoon ook zoveel verschillende verhalen. Dat is wel, dat vind ik zelf ook wel heel bijzonder. En ook, wat Mirjam net ook zei, ze zijn allemaal stuk voor stuk strijdlustig, gewoon dat ze er echt voor gaan. Gewoon, dus ja, ze zijn absoluut geen zeurders, om het maar zo te zeggen. Nee. Dus dat is ook wel echt heel bijzonder. Want dat maakt ook dat je het gevoel hebt dat je er samen probeert het beste van te maken. Ja.
Ja.
We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. En kort samengevat kunnen we concluderen dat pulmonale hypertensie en pulmonale arteriële hypertensie vragen om vroege herkenning en gespecialiseerde zorg. Dat de samenwerking tussen arts en verpleegkundige essentieel is voor een optimale behandeling. En dat patiëntgerichtheid en multidisciplinaire benadering de kern van goede zorg vormen. Karin en Mirjam, heel hartelijk dank voor jullie heldere uitleg over pulmonale hypertensie. Voor de luisteraars, hartelijk dank voor uw tijd en aandacht. Deze podcast is tot stand gekomen door een financiële bijdrage van Johnson & Johnson. Zowel de sprekers als de moderator van deze podcast hebben een vergoeding ontvangen voor het opnemen van deze podcast.